Er zijn een aantal schriftplaatsen die we vanavond willen overdenken, maar we willen er twee aan het begin lezen met elkaar. Allereerst uit 2 Korinthe 5. Tweede brief aan de Korintiërs, het vijfde hoofdstuk. Het 18e vers. Ik lees u voor uit de Telos-vertaling, 2 Korinthe 5, vers 18. En alles is uit God, die ons met zichzelf heeft verzoend door Christus en ons de bediening van de verzoening heeft gegeven, namelijk dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was, terwijl Hij hun overtredingen hun niet toerekende en in ons het woord van de verzoening legde. Wij zijn dan gezanten voor Christus, terwijl God als het ware door ons maant. Wij bidden voor Christus, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem. En dan uit de eerste brief van Johannes. Twee versen. Eerst uit hoofdstuk 2. 1 Johannes 2, vers 2. Aan het eind van vers 1 lezen we over Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is het zoenoffer voor onze zonden. En niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. En dan in hoofdstuk 4, vers 9, of ook weer het slot van vers 8, 1 Johannes 4, het slot van vers 8, God is liefde. Hierin is de liefde van God ten opzichte van ons geopenbaard, dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld heeft gezonden, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat Hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden als zoenoffer voor onze zonden. Tot zover voorlopig. We hebben ettelijke malen in de laatste lezingen te maken gehad, beste vrienden, broeders en zusters, met een begrippenpaar. Twee begrippen, die dan wel met elkaar te maken hadden, maar toch eigenlijk ook weer heel verschillende onderwerpen waren. Vanavond lijkt dat anders, maar dat is slechts schijn. Want ik moet u opbiechten dat onze Nederlandse taal op dit punt niet zo rijk is als sommige andere talen. Wat zeg ik? Sommige. De paar talen die ik ken hebben voor de verschillende zaken waar wij het vanavond over willen hebben, heel verschillende woorden. En het is alleen het Nederlands dat voor die beide zaken die ik ga behandelen, dat ene begrip verzoening kent. In het Duits lijken die twee woorden wel veel op elkaar, zuenung en verzeunung, maar het gaat toch om heel verschillende zaken. En wie het Frans of het Engels kent, die heeft daar, ik zeg het nu maar op zijn Engels, te maken met reconciliation aan de ene kant en met propitiation aan de andere kant. Dat zijn nou woorden die teruggaan op het Latijn, want in de Latijnse vertaling van de Bijbel, de Vulgata, vindt u diezelfde twee begrippen terug, reconciliatio en propitiatio. Die zijn dus allebei, die twee woorden, in het Nederlands vertaald met verzoening. Dat is niet omdat die vertalers slecht hebben opgepast, maar dat is omdat ze niets anders wisten te bedenken. Wij gebruiken nu eenmaal die twee Nederlandse woorden, dat ene Nederlandse woord voor die twee heel verschillende zaken. En niet alleen maar in de Latijnse vertaling, laat ik nog even voor de volledigheid erbij zeggen, ook natuurlijk in het Griekse Nieuwe Testament vinden we daar twee heel verschillende woorden. Het ene woord hebben wij in allerlei gedaanten, verzoenen, verzoening, gevonden in 2 Korinthe 5. Het andere woord, verzoening, daar wat vrijer weergegeven met het woord zoenoffer, vonden wij in 1 Johannes 2 en 1 Johannes 4. Het wordt dus een beetje lastig, omdat ik elke keer alleen maar dat ene woord ter beschikking heb. En toch kunt u allemaal heel makkelijk inzien, als u even over dat begrip nadenkt, dat daarachter dat ene woord in het Nederlands twee heel verschillende zaken schuilgaan. De ene keer gebruiken wij dat woord als het gaat over verzoening van mensen. Twee mensen hebben ruzie met elkaar, een man en een vrouw bijvoorbeeld. Vroeger moest je dan, als je echtscheiding wilde aanvragen, eerst van de rechter een tijd opgesloten worden in een kamertje, om te kijken of je in dat kamertje misschien toch nog niet met elkaar kon verzoenen. Vroeger gebeurde dat met een kus, vandaar dat wij een kus in het Nederlands ook noemen een zoen. Dat is merkwaardig, want dat woord zoen, dat hangt samen met verzoening. En zo'n kus, zo'n zoen, betekent dus oorspronkelijk dat het een soort vredeskus was. Een kus die je uitwisselde als je niet langer vijandig tegenover elkaar stond, maar als je vrede gesloten hebt met elkaar. Het is een kus die vrede bezegelt. Dat is het ene begrip, verzoening van mensen die vroeger vijandig waren ten opzichte van elkaar. Of ook die met God verzoend worden. Doordat ze voor die tijd vijandig tegenover God stonden, niets met hem te maken wilden hebben, met hun rug naar hem toe stonden, maar dan, als ze met God verzoend worden, welgezind worden ten opzichte van hem. Hem gaan liefhebben. Hun hele houding, hun karakter, hun gezindheid verandert volledig. Daar hebt u het ene begrip. Het andere begrip, verzoenen, dat gaat niet over verzoening van mensen, maar over verzoening van zonden. Onze zonden moeten verzoend worden. Nu, als je die twee dingen op je laat inwerken, verzoenen van mensen en verzoenen van zonden, dan begrijpt u wel dat dat totaal verschillende dingen zijn. Verzoenen van zonden betekent immers niet zonden die vroeger vijandig gezind waren, nu vriendelijk stemmen. Dat is onzin. Zonden hebben geen gezindheid. Ze komen voort uit een boze gezindheid, maar dat is heel wat anders. Zonden verzoenen betekent niet zonden van gezindheid laten veranderen, zoals mensen verzoenen dat betekent. Maar zonden verzoenen betekent zonden bedekken, zonden uitdelgen. Natuurlijk staan die twee zaken niet totaal ver van elkaar af. Het kan natuurlijk niet toevallig zijn dat er in het Nederlands maar één begrip voor die beide zaken bestaat. Dat moet natuurlijk zijn reden hebben. Het gaat wel om verschillende zaken, maar wat steekt erachter dat er dan in het Nederlands vroeger en nu maar één woord voor die twee dingen wordt gebruikt? De reden is natuurlijk dat als twee mensen zich met elkaar verzoenen, dat dan gewoonlijk eerst een heleboel zaken moet worden opgeruimd. Ze waren ten opzichte van elkaar vijandig gezind. En dat betekent bijna altijd dat beide partijen een heleboel fouten tegenover de ander hebben begaan. Dat ze tegenover elkaar in het krijt staan, gezondigd hebben. Verzoenen van mensen met elkaar kan dan ook alleen als ze bereid zijn elkaar te vergeven en het verleden te vergeten. Als ze bereid zijn weer met een schone lei te beginnen. Als ze bereid zijn, als het nog dieper mag gaan, ten opzichte van elkaar ook die zonde te belijden. Uit te spreken dat ze tegenover elkaar niet goed gehandeld hebben. Als dan die zonden verzoend worden, doordat je die aan elkaar vergeeft, dan kunnen ook de betrokken personen met elkaar verzoend worden. Dan is de zaak weer glad tussen hen. Die zonden die tussen hen instonden zijn opgeruimd en nu kunnen ze ook met elkaar verzoend worden. Het zijn dus wel twee verschillende dingen, zonden verzoenen en mensen verzoenen, maar ze horen wel bij elkaar. En dat is natuurlijk als het gaat om de zondaar tegenover God nog veel duidelijker. Die zondaar moet met God in het reine komen. En daar zitten deze twee kanten aan. Tussen hem en God staan zijn of haar zonden. Jesaja 59 vers 2 zegt, het zijn uw zonden die scheiding maken tussen uw God en u. Die zonden moeten dus worden opgeruimd. Die moeten worden beleden en vergeven. Daar hebben we het bij vorige keren ook over gehad. Maar bij de verzoening komt er dan nog vooral dit aspect bij. Dat die zonden alleen maar kunnen worden uitgedelgd door bloed. Door een offer. Een offer op grond waarvan die zonden kunnen worden vergeven. Ja, zelfs kunnen worden uitgedelgd, zodat ze niet bestaan. Ze worden uitgewist als vlekken. Vandaar dat het boek Openbaring ook zegt dat wij van onze zonden gewassen zijn in het bloed van de Heer Jezus. Als waren het vlekken die worden weggewassen. Die zonden moeten dus worden weggedaan. Maar dat is de ene kant van de zaak. De andere kant is dat de persoon waar het om gaat, die zonden gedaan heeft, wiens zonden worden verwijderd, dat die persoon zelf ook nu naar God toegekeerd moet worden. Hij was een vijand en hij wordt, als ik het zo uitdrukken mag, een vriend. Hij was een vijand en hij wordt een vriend. Dat zullen we straks vanzelf zien in verschillende schriftplaatsen. Daar hebben we dus de twee kanten van de zaak. Zonden worden verzoend, mensen worden verzoend. Nu heb ik voorbeelden gebruikt van mensen die zich met elkaar verzoenen. En een enkele keer vinden we dat ook wel in de Bijbel. Als de Heer Jezus in de bergrede spreekt over de verhouding van mensen onderling, dan zegt hij in Matteüs 5 vers 24... Vers 23 te beginnen, wanneer u uw gave offert op het altaar en u daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom dan en offer uw gave. Even een misverstand, veel mensen denken dat als je maar ergens op aarde weet dat iemand negatieve gevoelens ten aanzien van jouw persoon hebt, dat je daar dan naartoe moet. Als dat zo was, dan kwamen we aan avondmaal vieren nooit toe. Er zijn altijd mensen die antipathiek tegenover je gezind zijn. En je gezicht staat hun niet aan, of je handelwijze staat hun niet aan. Wat je doet en wat je zegt, dat staat hun niet aan. Daar kun je niet allemaal achteraan lopen. Dat is ook niet de gedachte van de Heer Jezus. Iets tegen iemand hebben, betekent niet jouw gezicht staat me niet aan, maar ik heb een aanklacht. Niet vanuit antipathie, maar ik beschuldig jou. Van zonde. En dan moet het heel duidelijk zijn dat zo'n aanklacht ongegrond is. Het gaat hier om een aanklacht. En die aanklacht, die kun je niet zomaar laten. Vooral als je weet, en ik denk dat dat hiermede verondersteld is, als je weet dat er grond is voor die aanklacht. Maar goed, hoe het ook mogen zijn, en dan gaat het bovendien, laat ik dat er even bij mogen zeggen, dan gaat het hier niet om een aanklacht zo van, jij doet dat of dat en daar ben ik het niet mee eens. Want dan kun je ook wel aan de gang blijven. Maar het gaat om een aanklacht in de persoonlijke relatie. Want er staat achter dat ze zich met elkaar moeten verzoenen. Als iemand het niet eens is met wat u doet, omdat die persoon dat anders zou doen of dat niet zou doen, dan is dat niet waar het hier over gaat. Want daar is geen kwestie van dat u zich dan ten aanzien van die zaak met een persoon zou moeten verzoenen. Maar verzoenen moet je je met een broeder als er tussen jou en die broeder wat staat. Of tussen jou en die zuster. Wanneer die persoon een aanklacht heeft die jouw relatie tot die broeder of zuster betreft, dan zul je dat in orde moeten brengen. Of in ieder geval met die persoon moeten uitpraten dat die aanklacht ongegrond is of wat dan ook. Daar gaat het hier over. Ik denk dat het vers wel eens een keer heel breed en heel misplaatst wordt toegepast. Ik kreeg nog met nieuwjaar een kaart van een broeder, zeer goed bedoeld, die schreef dat ik mij met die en die broeder moest verzoenen. En de volgende week dan hoop ik hem te zien en ik zal zeggen, broeder, ik denk dat je de verkeerde tekst hebt toegepast. Want ik heb nog nooit met die broeder enig persoonlijk probleem gehad. Ik heb nog nooit ruzie met hem gemaakt, niets. Maar die broeder is het niet in alle opzichten met mij eens, maar dat is heel wat anders. Daar gaat het hier niet over. Dat is geen zaak van verzoening. Dat is een zaak van met elkaar spreken. Omdat je een ander zou kunnen overtuigen dat hij verkeerd bezig is. En als je dat niet kan, dan zul je elkaar moeten vrijlaten en elkaar moeten toevertrouwen aan de Heer. Dat is heel wat anders dan waar het hier over gaat. Verzoenen heeft te maken met zonde in een relatie. Zonde doordat we tegenover elkaar verkeerd staan. Doordat daar een vijandige houding is. Ik kom elke keer terug op dat woord vijandig. Omdat we straks zullen zien dat dat woord verzoening. En ik heb het dus nu over de eerste betekenis van dat woord. Verzoening van mensen. Dat dat woord verzoening altijd in verband gebracht wordt met het feit dat wij vijanden van God waren van nature. Wij moeten verzoend worden met God omdat we vijandig tegenover hem stonden. Onze houding moet radicaal veranderen naar God toe. Dat is die verzoening die tot stand gebracht moet worden. En zo is het hier ook tussen broeders. En ook in 1 Korinthe 7 hebben we iets dergelijks. Ik noem het maar eventjes terzijde. Maar daar zien we ook dat die dingen toch ook een toepassing hebben voor het leven van mensen onderling. In 1 Korinthe 7 vers 11, daar staat ook dat als een man en een vrouw uit elkaar zijn gegaan of wat dan ook, dan is de eerste optie die is dat zij ongetrouwd moeten blijven of dat zij zich met haar man moet verzoenen. Als die mogelijkheid daar is, dan moet die slechte relatie worden opgeruimd. Dat is verzoening. Dat wil zeggen, daar gaat het over twee mensen op aarde die een gebroken relatie hebben en die tegenover elkaar hun schuld moeten belijden en hun fouten uit de weg moeten ruimen. Maar nu, na deze voorbeelden, die we dus ook in het Nieuwe Testament vinden, gaat het natuurlijk om de veel belangrijkere zaak, die ook het onderwerp van vanavond natuurlijk in feite is, en dat is verzoening met God. Nu moet ik bij voorbaat een belangrijk misverstand wegnemen. Ik heb het net al geprobeerd met Matthäus 5, maar nu kom ik bij een veel belangrijker misverstand. En dat is dat heel veel mensen het zo uitdrukken dat God ook met ons verzoend moest worden. Ze zeggen dat vaak. Ze proberen dat dan ook nog eens leerstellig te onderbouwen. En dan gaat het dus niet om mensen die zich zomaar verspreken, maar die ook werkelijk menen wat ze zeggen. God moest met ons verzoend worden. De gedachte is dan op een of andere manier alsof God een boze, toornende God was, die woedend op ons was. En toen is de Heer Jezus voor ons in de bres gesprongen. En die heeft God met ons verzoend, zodat God zijn houding ten opzichte van ons heeft veranderd en God nu ten opzichte van ons welgezind is geworden. Die visie is volstrekt onschriftuurlijk. Ten eerste zegt de Bijbel nergens dat God met ons verzoend moest worden of dat God zich met ons verzoend heeft. En ten tweede zou de Bijbel dat ook niet kunnen zeggen. Want God is niet die woedende God die door de Heer Jezus, om zo te zeggen, tot bedaren moest worden gebracht. We hebben daarbij een vorige keer in een ander verband ook al over gesproken, bij de rechtvaardigmaking. Toen heb ik ook geprobeerd duidelijk te maken dat de Romeinen 4 het juist zo belangrijk is dat ons geloof niet alleen gericht is op de Heer Jezus, maar ook op God. Want God is in Romeinen 8 diegene die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. Dat wil zeggen, het initiatief voor de verzoening is juist van God uitgegaan. De Heer Jezus is niet in de bres gesprongen om een woedende God tot bedaren te brengen. Want God toornt wel over de zonde, maar God toorn niet over de zondaar. Ja, straks aan het einde, als de zondaar, de onbekeerlijke zondaar, veroordeeld moet worden tot de eeuwige straf, dan. Maar niet nu. We hebben het zo treffend gelezen in 2 Korinthe 5. Ik zeg het nu maar in die oude vertaling, alsof God door ons bade, alsof God door ons smeekt. Laat u met mij verzoenen. Dat is niet het beeld van iemand die woedend is en dan door een ander tot bedaren moet worden gebracht, zodat hij zijn houding dan toch bijna tandenknarsend verandert. Maar dat is een God zelf die er naar verlangt om de zondaar met zichzelf in het reine te brengen. God hoefde dus niet van houding te veranderen. God was niet onze vijand die vriendelijk gestemd moest worden. God hoeft dus ook niet met ons verzoend te worden. We hebben het ook, hoewel het daarover dat andere begrip verzoening gaat, in 1 Johannes 4 gelezen, dat God liefde is en dat hij zijn liefde daarin geopenbaard heeft, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden. Het initiatief voor het heilswerk is niet alleen maar van de Heer Jezus uitgegaan, die iets bedacht heeft om God tot bedaren te brengen, maar het initiatief is van God uitgegaan die zijn zoon zond tot verzoening van onze zonden. God hoefde niet ten opzichte van ons te veranderen. Maar wij moesten veranderen. Wij moeten verzoend worden met God. Je kunt dat ook in een menselijke situatie best hebben. Wanneer een van de twee partijen, ik denk maar weer aan het voorbeeld van 1 Korinthe 7 van het huwelijk. Wanneer een van de twee partijen vanaf het begin welgezind gebleven is ten opzichte van de andere partij die weggegaan is. Dan hoeft de eerste niet verzoend te worden. Ja, wij zeggen in de praktijk wel, ze moeten zich met elkaar verzoenen. Maar die eerste, die onschuldige partij, is nooit vijandig geworden. Het is de tweede die weggegaan is, die vijandig is geworden, die niet meer bij de eerste wilde zijn. Die moet veranderd worden. Diensthouding moet radicaal omgedraaid worden en moet weer van een vijand een vriend worden. Dus als je het op de keper beschouwt, moet het alleen de tweede zich verzoenen met de eerste. Maar de eerste niet met de tweede, want de eerste was nooit vijandig gestemd. We lezen het verschillende keren. Hier in 2 Korinthe 8, 5 hebben we al een heel treffend gedeelte, omdat we hier ook zien dat daar een bediening van de verzoening is. Als we nu meer tijd hadden, of we hadden het alleen over 2 Korinthe, dan zou ik dat graag in verband brengen met een bediening die we in hoofdstuk 3 vinden. De bediening van het nieuwe verbond. Het zijn twee kostbare bedieningen die de apostel Paulus heeft ontvangen. 2 Korinthe 3 en 2 Korinthe 5. Houdt u dat zelf eens vast en kijkt u daar zelf eens naar. De bediening van het nieuwe verbond. Dat is daar waar het hart van God open gaat naar ons toe. We hebben daar de vorige keer ook aan gedacht in verband met de vergeving. Hoe daarin het barmhartige hart van God openbaar wordt. En in dat nieuwe verbond, daar gaat het er ook om. Ik zal uw ongerechtigheden nooit meer gedenken. En ik zal uw wet in uw binnenste leggen door mijn Heilige Geest. Zodat wij een brief van Christus worden, 2 Korinthe 3. Daar gaat Gods hart open naar ons toe. Daarom begint het in deze brief met de bediening van het nieuwe verbond in hoofdstuk 3. Maar dan als Gods hart zo naar ons open gaat, dan zal er ook aan onze kant iets moeten veranderen, want anders kan er nog niet een relatie tot stand gebracht worden tussen God en ons. Gods hart gaat open in die bediening van het nieuwe verbond. Is eigenlijk al open. Maar openbaart zich aan ons. In het bediening van de verzoening zie ik nu dat er aan onze kant, aan mijn kant ook iets moet veranderen. Wij moeten van vijanden vrienden worden. God heeft zich met ons verzoend, die ons met zichzelf heeft verzoend door Christus. En ons, dat zijn de apostelen, de bediening van de verzoening heeft gegeven. En die houdt dit in, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenend was. Toen de Heer Jezus op aarde kwam, kwam daar in de persoon van de Heer Jezus een uitgestrekte hand naar deze wereld toe. Er staat niet dat hij de wereld verzoend heeft, alsof alle zonden van de hele wereld waren weggedaan, zoals sommige mensen dat zeggen. Die trekken dan of de conclusie van de alverzoening, of een soort conclusie dat de mens niet meer om zijn zonden verloren zou gaan. Die zou de Heer Jezus dan alle hebben uitgedelgd, maar alleen nog maar ons ongeloof. Alsof ongeloof geen zonde is. Als de Heer Jezus alle zonden heeft uitgedelgd, heeft hij ook die zonde van ongeloof uitgedelgd. Als je op deze weg gaat, dan kom je in inconsequenties. Dan kom je uiteindelijk toch bij de alverzoening terecht. Nee, de Heer Jezus heeft de zonde gedragen van alle die hem toebehoren. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. Dat wil zeggen, hij strekte zijn hand in verzoenend, als een verzoenend gebaar uit naar de wereld. Maar alleen diegenen die die hand ook hebben aangenomen, van diegenen kan gezegd worden dat zij ook verzoend zijn met God. God heeft in de apostelen het woord van de verzoening gelegd, zodat zij nu als gezanten voor Christus, als ambassadeurs erop uitgaan om dit woord zo te prediken. God die tot de mens roept, hem aanspoort, zo zou je dat woord manen ook kunnen noemen, kunnen vertalen. Aanspoort, laat u met mij verzoenen. Het initiatief gaat van God uit, want God was nimmer de vijand van de mens. Maar het is de mens die veranderd moet worden. En daarvoor lees ik nu twee teksten. In eerste plaats uit Romeinen 5 en dan uit Kolossen 1. Waar we die twee keren dat woord vijand vinden. Romeinen 5, vers 10 en 11. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Daar zien wij dus heel duidelijk dat verzoening in verband staat met een vijandige houding. We stonden met de rug naar God toe. Denk weer aan dat woord bekering waar we het de vorige keer over hadden. Wij moeten van gezindheid veranderen. Wij moeten naar God toegewend worden. Hier zien wij dat dat uitgedrukt wordt door het woord vijandschap. We hadden een vijandige, hatelijke houding tegenover God. En die houding moet veranderen in een vriendschappelijke houding, als ik het zo mag zeggen. Maar dat drukt het beste uit, van vijanden een vriend te worden. Van iemand die God kwaadgezind was, iemand worden die God goedgezind is. Het klinkt wat zwak, maar het is omdat zo iemand overweldigd wordt door het feit dat God hem of haar goedgezind blijkt te zijn, welbehagen in de mens heeft. Zo is God. En de mens die dat ontdekt, die daardoor overweldigd wordt, die laat zijn vijandschap varen. We weten dat uit menselijke relaties, wat een wonder het kan zijn, als ineens die dam doorbreekt, die dam van vijandschap en haat en afkeer, als een mens ineens verbroken wordt, als die haat en die vijandschap wegsmelten en iemands hele instelling naar een ander toe plotseling verandert en hij gaat openbloeien naar die ander toe. We weten in het pastoraat hoe moeilijk het kan zijn om mensen zo naar elkaar toe te laten veranderen, tot die doorbraak er is en de hele instelling van een mens naar die ander toe als een blad aan de boom omdraait. Wij zijn verzoend door de dood van zijn zoon. Kijk, daar hebt u natuurlijk toch ook die andere kant van de verzoening. Het gaat hier om verzoening van mensen. Dat is dat ene begrip. Reconciliatio, verzoening van mensen met God. Maar het heeft natuurlijk wel met die andere kant te maken. Wij zijn verzoend met God door de dood van zijn zoon. En dat is natuurlijk uitdrukkelijk een offerdood. Daar hebt u die twee woorden. Wij zijn met God verzoend, reconciliatio, doordat onze zonden zijn uitgedelgd door het zoenoffer van de Heer Jezus. Dat is de propitiatio, of propitiation, of propitiation, welke taal u maar het prettigste vindt. En neemt u me niet kwalijk dat ik die moeilijke woorden gebruik. Ik gebruik ze om duidelijk te maken dat ik het steeds over twee verschillende dingen heb. En ik gebruik ze ook omdat verscheidenen van u ook wel eens in een Engelse of een andere Bijbel inkijken. En daar op die twee verschillende woorden stuiten. Het andere schriftwoord is in Kolossen 1, zei ik al even. En daar vindt u datzelfde, dat wij vijanden van God waren in vers 20 en 21. Ik begin bij vers 19 in Kolossen 1. Het behaagde de hele volheid, dat is de volheid van God, in hem, in de Heer Jezus, te wonen. En door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Naar vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis. Door hem, hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen. En u, die er vroeger vreemd aan was en vijandig gezind was door uw boze werken, heeft hij echter nu verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood, om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk voor zich te stellen. Hier ziet u in vers 21 datzelfde woord vijandig, vijandschap. Verzoening betekent van een vijand, van een hater, een vriend, een liefhebber maken. En hoe waren wij vijandig gezind geworden? Hoe kwam dat? Dat kwam door onze boze werken. Dat kwam omdat we niet deugden. Je kunt ten opzichte van iemand vijandig gezind worden, omdat je zo ontzettend veel gerechtvaardigde kritiek op die ander hebt. Je kunt hem niet meer luchten of zien. Zo heeft die ander het verbruikt, maar zo was het bij God niet. Wij zijn niet vijandig ten opzichte van God geworden, omdat God het verbruikt had, maar omdat we zelf boosaardig waren geworden. Dat is een heel belangrijk verschil. Ook mensen kunnen ten opzichte van ons vijandig worden, hoewel dat bij mensen natuurlijk nooit zo duidelijk is, omdat niemand van ons onberispelijk is, vlekkeloos, volmaakt. Daarom zie je bij mensen veel minder duidelijk. Maar het kan ook bij mensen gebeuren. Dat iemand ten opzichte van jou welgezind is. Dat iemand het goed met je meent, maar wel eens de vinger op de wonde plek heeft gelegd. En dan doet die persoon het nog zozeer in liefde. Als het verkeerd bij je aankomt, dan kun je ten opzichte van die persoon vijandig gezind worden. Maar dat ligt dan niet aan de ander, dat ligt dan aan je eigen boosaardigheid. Dus je kunt het ook onder mensen wel tegenkomen. En zo is het bij de mens in het algemeen, bij de zondaar. Het is door zijn eigen boosaardigheid dat hij vijandig gezind is ten opzichte van God. Dat komt door zijn boze werken. En weer ziet u hoe die twee kanten van de verzoening dus bij elkaar komen. Want de problematiek van de zondaar heeft die twee kanten. Hij zelf moet in het reine gebracht worden met God. Daarvoor moet hij veranderd worden. Hij moet verzoend worden met God. Maar dan moeten ook zijn boze werken worden weggedaan. Die moeten verzoend worden door het bloed van Christus. De zondaar wordt verzoend met God. Zijn zonden worden verzoend. Dat wil zeggen uitgedelgd, uitgeboet door het bloed van Christus. U vindt dat hier ook zo. God heeft ons nu verzoend, of Christus heeft ons verzoend in het lichaam van zijn vlees door de dood. Om u heilig, onberispelijk en onstraffelijk, dus zonder zonde, voor zich te stellen. Nu is er in deze passage nog een merkwaardigheid. Misschien hebt u het al gezien toen we het lazen, namelijk in vers 20. Daar staat namelijk, door hem alle dingen tot zichzelf te verzoenen. Dat is natuurlijk merkwaardig. Want dingen kunnen niet vijandig zijn. Dat is waar. En dus lijkt het heel vreemd dat Paulus nu ook dat woord verzoenen gebruikt voor dingen. Maar dat is in het algemeen al een moeilijkheid. Heel veel mensen hebben daar moeite mee. Hoe kan dat nou dat de hele wereld, dat de aarde, dat de sterren, dat de planten, de dieren met God verzoend worden? Wat moet je je daarbij voorstellen? Dieren en planten, de aarde, de sterren, de planeten, de kosmos is toch niet vijandig gezind ten opzichte van God. Ik denk dat we dit alleen maar kunnen begrijpen als we zien dat de mens bedoeld was als het hoofd van de schepping. En dat ook de zondeval van de mens betekend heeft dat de mens in het kielzog de aarde, de schepping met zich meesleepte. En dat betekent dat de mens niet alleen maar hersteld moet worden in de gemeenschap met God, maar dat ook de schepping, die door zijn zondeval bevlekt is geworden, van die vlekken moet worden gereinigd. Het is als een huis waarin een moord gepleegd is vorige week en de bewoners zijn daar achter elkaar uitgetrokken. En nou wordt het huis u door de makelaar te koop aangeboden. Maar door een ander hoort u, ja, die mensen zijn eruit getrokken, want vorige week is hier iemand op een vreselijke wijze om het leven gebracht. Ze hebben het wel snel allemaal weer behangen, maar het is toch... Hoeveel mensen zouden er zijn die zouden zeggen, nou, dat interesseert me niks, kan mij dat schelen. Ik vind het naar voor die persoon, maar dat huis, dat staat mij aan. Heel veel mensen zouden een weerstand tegen zo'n huis hebben. Dat is heel moeilijk, misschien wel een beetje vreemd zelfs, maar we hebben er allemaal last van. Het is een onaangenaam idee. Zo is er een smet op deze kostbare schepping van God door de zondeval van de mens. Wij hebben dit grote huis, zo zou je de schepping kunnen aanduiden, bezoedeld. Die schepping is niet schuldig, zoals dat huis daar niets aan kan doen, dat mensen daarin die moord gepleegd hebben. En toch is dat huis op een of andere wijze door een smet bezoedeld. En daarom moeten niet alleen maar mensen met God verzoend worden, maar, en het is merkwaardig dat de schrift dan datzelfde woord gebruikt, ook de schepping moet bevrijd worden van die smet, moet gereinigd worden van die smet die erop terechtgekomen is door de zonde van de mens. Nog één vers voordat we naar de andere kant van de verzoening gaan. In Efeze 2, in vers 16, waar het gaat over de verzoening van Joden en heidenen. Dit is een interessant woord, omdat er in vers 16 staat dat de Heer Jezus vrede gemaakt heeft, Efeze 2, vers 16. En dan staat er, en hij heeft die beiden, dat zijn de gelovigen uit de Joden en die uit de heidenen, in één lichaam met God verzoend door het kruis. Nou, als je alleen maar die regel had, dan zou je kunnen afvragen, ja, wat betekent dat nou? Zijn ze nou elk met God verzoend of zijn ze met elkaar verzoend? Als ik nou op school was, dan zou ik zeggen, kijk maar aan, je mag even niet in je Bijbel kijken en zeg wat je denkt dat het zal zijn. Maar ik ben hier niet op school, dus doe ik dat niet. Het zou best interessant zijn om te horen wat u dan zou zeggen. Want u kent die regel allemaal, u hebt hem 100 keer gelezen, maar misschien hebt u zich deze vraag nog nooit gesteld. Moeten Joden en heidenen met elkaar verzoend worden of met God verzoend worden? Als mijn studenten mij een beetje beter leren kennen, dan weten ze dat het antwoord op zulke vragen meestal is allebei. En dat is hier ook zo. Want natuurlijk moet elke Jood die tot geloof komen met God verzoend worden. Die tot geloof komt, met God verzoend worden. Elke heiden die tot geloof komt, moet met God verzoend worden. Dat staat hier dus voorop. Maar dat andere element zit er toch ook in, want er staat verder in vers 16, terwijl hij daardoor de vijandschap gedood heeft. En dan leest u in vers 15 dat die vijandschap is de wet van de geboden die in inzettingen bestaat. Die als een, en dan ga ik nog weer verder, in vers 14, als een scheidsmuur van de omheining tussen de Joden en de heidenen instond. Ik ga daar nou niet over uitvoerig over spreken. Maar in dat lichaam van Christus is ook die hoge muur die daar tussen Joden en heidenen stond. Niet alleen maar doordat God die wet gehad, maar ook doordat de Joden zich erop lieten voorstaan en ver op die heidenen neerkeken. Nou, voordat die twee groepen in één lichaam samengebracht konden worden, moest er heel wat gebeuren. Niet alleen moest die scheidsmuur worden weggenomen, maar er moest ook in de mentaliteit van Joden enerzijds en heidenen anderzijds wel het een en ander gebeuren. Dat vinden we in het boek Handelingen. Voordat ze zich konden voegen in dat ene lichaam. Dus hier ziet u ook toch iets weer van die andere kant. Niet alleen maar elk afzonderlijk met God verzoend worden, maar ook de vijandschap tussen die twee moest worden weggedaan. Er zit dus ook het element in van met elkaar verzoend worden. Samen op voet van gelijkheid in één lichaam bijeengebracht zijn, waarin er geen onderscheid meer is tussen de twee. Nu gaan we over naar die andere kant. Als het gaat om de nieuwtestamentische schriftgegevens, zou ik daar vrij gauw mee klaar kunnen zijn. Het woord verzoening in deze betekenis komt maar enkele keren voor in het Nieuwe Testament. Maar het merkwaardige is natuurlijk juist dat deze gedachte in het Oude Testament, deze gedachte van de verzoening van de zonden, nu juist des te uitvoeriger voorkomt. Het betekent dat ik dus of in 5 minuten klaar ben, of in 2 uur. Ik zal proberen een middenweg te kiezen. Want we willen iets zien van die paar verzen in het Nieuwe Testament, maar toch ook, al was het alleen maar in de vorm van enkele aanknopingspunten, iets zeggen over de beeldspraak, de typologie van het Oude Testament. Omdat het zoveel licht werpt op het Nieuwe Testament. In de eerste plaats, laat ik het zo zeggen, die verzoening van de zonden wordt in het Nieuwe Testament helemaal uiteengezet in de taal van de offerdienst van het Oude Testament. Niet omdat dat een handige vergelijking is, als een soort gelijkenis die zich toevallig voordeed, maar omdat die offerdienst in het Oude Testament nu juist heel uitdrukkelijk een voorafschaduwing was, een heenwijzing naar het werk van de Heer Jezus. Het werk van de Heer Jezus is dus niet maar bij wijze van spreken een offer, bij wijze van vergelijking, nee, het is een offer. Het is zelfs het enige werkelijke offer. De offers in het Oude Testament zijn juist veel eer offers bij wijze van spreken. Want in de Hebreeënbrief lezen we dat het bloed van stieren of bokken nooit één zonde kan wegnemen. Dus het is veel eer zo dat het offer van Christus het werkelijke offer is. En niet maar bij wijze van spreken of als een gelijkenis. Terwijl de offers in het Oude Testament alleen maar bij wijze van spreken offers waren. Want ze konden op zichzelf nooit zonde wegnemen. Hun waarde zat hem daarin dat ze vooruitwezen naar het werk van de Heer Jezus. Naar het ware offer. Tegelijkertijd is die beeldspraak in het Oude Testament zo uitgebreid dat het ons geweldig helpt om licht te krijgen over het Nieuwe Testament. In de eerste plaats, laat ik dit zeggen, zijn een paar elementen in die offerdienst. Er komt een priester aan te pas, er komt een offer aan te pas en dan wordt ten derde nog heel in het bijzonder het bloed genoemd. Laten we eerst eens kijken naar Hebreeën 2. Daar hebben we namelijk dat woord verzoenen als een werkwoord. En dan gaat het dus niet meer om het woord verzoenen waar we nu de laatste 20 minuten naar gekeken hebben, maar dat woord in die betekenis van propitiation of propitiatio. In Hebreeën 2 vers 17, daar vinden wij de priester, de hoge priester zelfs. Daar lezen we in Hebreeën 2 vers 17 van de Heer Jezus, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden. Dat wil zeggen, hij moest aan bloed en vlees deelachtig worden, lezen we in de vorige verzen. Hij moest in hun positie komen, met uitzondering van de zonde. Hij moest zich eenmaken met de mensen, om voor de mensen en als mens te kunnen sterven. Zo heeft hij het gedaan. Hij heeft voor allen de dood gesmaakt, zegt zichzelf de hoofdstuk. En hier staat het zo, in vers 17b. Opdat hij een barmhartig en trouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen. Om voor de zonden van het volk verzoening te doen. Dat woord verzoening te doen, dat is eigenlijk één geheel, dat is één werkwoord. Verzoening doen. Je zou dus kunnen vertalen verzoenen, maar dan zit je weer met dat voorzetsel. Voor de zonden verzoening te doen, dat is dan de beste vertaling. Maar u ziet, het gaat hier, zou je het ook kunnen zeggen, om de verzoening van zonden. De Heer Jezus is in deze brief, in heel veel hoofdstukken, de hoge priester. Maar meestal gaat het dan over het werk dat hij nu voor ons doet. Hij treedt voor ons tussen beiden. Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Hebreeën 7, vers 25. Hij is daar bij God in de hemel om ons te vertegenwoordigen in het heiligdom. Hij draagt onze namen op zijn schouders en op zijn borst. Alleen hier vinden we een aspect van het werk van de hoge priester dat zich niet in de hemel afspeelt, maar op aarde, op het kruis. De Heer Jezus heeft op het kruis als een priester verzoening gedaan voor de zonden van het volk. De Heer Jezus is dus zowel de priester als ook het offer. Dat is heel merkwaardig, dat geldt nog voor veel meer dingen. Hij is ook de ark en hij is het verzoendeksel. Hij is het altaar. Hij is het voorhangsel, zegt hoofdstuk 10. Dat is ongelooflijk. Al die verschillende facetten in de oudtestamentische eredienst van de tabernakel en de tempel waren nodig om al die verschillende facetten van die ene persoon van de Heer Jezus en dat ene werk in het licht te stellen. Hij is de priester die het offer brengt, maar hij is ook zelf het offer. Met andere woorden, hij brengt zichzelf ten offer voor de zonden van het volk. Als er staat voor de zonden van het volk, dan gaat dat natuurlijk over het boetvaardige volk. Er is geen automatisme in de Bijbel alsof elke Jood automatisch gered wordt. Er waren vroeger Joden die dat dachten, Nicodemus dacht het. En er zijn vandaag nog Joden die het denken en er zijn ook christenen die het denken. Maar het gaat bij de verzoening, ook de verzoening van Israël, altijd om een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Zo staat het in Romeinen 11 vers 5, daar gaat het over Israël. En daar gaat het ook over, zoals het daar in vers 15 staat, over de verzoening van Israël. Maar de verzoening van Israël betreft altijd een overblijfsel naar de verkiezing der genade. Niemand ontvangt de verzoening louter omdat hij behoort tot een bepaald aards volk. Of vanwege bepaalde aardse voorrechten en een aardse positie of wat het ook mogen zijn. Verzoening ontvangen we enerzijds vanwege verkiezing der genade. En dat is een persoonlijke zaak. Je hoort daar niet bij omdat je tot een uitverkoren volk behoort. Maar omdat je namen van voor de grondlegging der wereld staan opgetekend in Gods boek. Anderzijds geldt het alleen voor hen, en dat is aan de kant van de verantwoordelijkheid van de mens, die als boetvaardige zondaren ook tot God komen. Het is op grond van bekering. Als God in Deuteronomium 29 met het hele volk afrekent en ze verstrooit onder de naties, zodat er niets van over lijkt te blijven, dan zegt hij in hoofdstuk 30, maar als ze daar in den vreemde tot bekering komen, dan zal ik ze weer terugbrengen. En Gods verkiezing is dat hij dat zelf in dat volk bewerkt, dat hij zelf in hun harten zal werken. Dat is de verkiezing. De verantwoordelijkheid is dat zij zich elk hebben te bekeren. En voor degene die zich bekeren, zijn de resultaten van het werk van de Heer Jezus. In 1 Johannes komen we nu tot die twee versen die we straks al hebben gelezen met elkaar. En dan zien we aan de ene kant hoe dat werk van de Heer Jezus in hoofdstuk 4 van grote betekenis is, als ik daar even begin, voor de zondaar. Die de liefde van God mag horen in de evangelieverkondiging. Het mag vernemen dat God de mens zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon voor de zonden van mensen overgeeft in de dood. Hij heeft ons lief gehad en zijn zoon gezonden als zoenoffer voor onze zonden. U kunt het ook gewoon lezen als verzoening voor onze zonden. Maar dat woord verzoening hier heeft ook altijd de betekenis van een offer. Dus zoenoffer is een goede weergave. Zoenoffer voor. In hoofdstuk 2 wordt datzelfde nog eens gezegd, maar dan nu als een troost voor de gelovigen. In hoofdstuk 4 is het een troost, zou je kunnen zeggen, voor de zondaar die zou kunnen wanhopen over zijn eeuwig lot. En die dan hoort over de liefde van God die een voorziening heeft getroffen. Voor zondaren die eigenlijk alles verspeeld hebben. En die voorziening is dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonde van alle die geloven. En hoofdstuk 2, vers 2, is het een troost voor de gelovigen. Die nadat hij tot geloof is gekomen ondervindt dat hij toch weer kan zondigen. Dat is niet de bedoeling. Ik schrijf u deze dingen, zegt vers 1, opdat u niet zondigt, maar kan toch gebeuren. En als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardig. Maar die voorspraak bij de Vader heeft er niet genoeg aan dat hij een dergelijk karakter heeft. Hij is Jezus Christus de rechtvaardige. Dat houdt in de heilige, de zondeloze, de vlekkeloze. Dat is natuurlijk prachtig, dat is essentieel. Zonder dat gaat het niet. Maar het is niet genoeg. De Heer Jezus kan niet bij de Vader onze voorspraak zijn, louter en alleen op grond van zijn eigen volmaakte karakter. Daar is nog iets nodig en dat is zijn werk. Hij is het zoenoffer voor onze zonden. En niet voor onze zonden alleen, alsof dat hoort voor Johannes en voor die kleine groep van lezers, maar het geldt voor de hele wereld. Dat wil zeggen, het zondoffer is zo rijk van omvang. Het werk van de Heer Jezus is zo geweldig van uitstraling dat elk mens van de hele wereld uit alle tijden tot de Heer Jezus kan komen. En dat voor zichzelf, voor zijn rekening kan nemen, dat werk van de Heer Jezus daar in geloof de hand op kan leggen. Zodat elk mens op aarde die zo komt als een boetvaardige zondaar de vruchten van dat zoenoffer mag plukken. Dat zijn geweldige zekerheden en zegeningen. Ten slotte nog even Hebreeën 9, voordat ik iets over het Oude Testament zeg. Hebreeën 9, vers 22, waar we ook weer datzelfde woord vinden. Of eigenlijk niet het woord verzoening, maar waar we wel heel essentieel, maar dat vinden we dan wel in de samenhang van deze hele brief, maar waar we wel de nadruk vinden gelegd op de betekenis van het bloed. Vers 22 van Hebreeën 9. Met bloed wordt bijna alles naar de wet gereinigd. En zonder bloedstorting is er geen vergeving. Dat wil zeggen, verzoening van zonden is door het offer. Ja, maar in dat offer staat het bloed centraal. Bij alle offers, en nu kom ik bij dat Oude Testament, waar het gaat om uitdelging van zonden, komt dat bloed naar voren. Het is heel merkwaardig dat die waarheid van de offers in het Oude Testament heel geleidelijk ontvouwd wordt. In Genesis 3 hoor je alleen nog maar over vellen van dieren. Daar wordt helemaal niet verteld waar die vandaan komen. Maar ze lijken toch te verwijzen naar een offer. In hoofdstuk 4 is het al duidelijker. Abel brengt een offer. Maar het is daar nog, er is geen sprake van zonde. Er is geen sprake van een altaar, ondanks de kinderbijbel. Er is nog geen sprake van een bloedig offer. Wordt niet over het bloed gesproken. Er is zelfs geen sprake van een zondoffer. Zoals er ook niet sprake is van zonden die Abel gedaan zou hebben. Het gaat om een brandoffer en zijn vet. Dan gaat het nog verder, elke keer, die gaan met grote sprongen doorheen. Maar die gedachte van het bloed komt pas voor het eerst naar voren in het boek Exodus, in het hele boek Genesis niet. In het boek Exodus, namelijk bij het paaslam, waarvan het bloed moet worden aangebracht aan de bovendorpel en de deurposten. En dan pas in de eredienst van Israël horen we voor het eerst naast het brandoffer ook van een zondoffer. En ik zou met u een ogenblik nog, als u mij toestaat, naar Leviticus 1 willen kijken, naar die twee gedachten van het zondoffer, die we daar, van de verzoening die we daar vinden. En ik ga net zo lang door met het Oude Testament, tot de tijd die onze broeder aan het begin mee heeft toegemeten op is. Want ik heb u al gezegd, als je in het Oude Testament je met de offers gaat bezighouden, dan is er natuurlijk ontzettend veel te vertellen. Maar ik wil u toch graag met u delen deze gedachte uit Leviticus 1, waar het gaat over het brandoffer. Maar waar wij dit lezen in vers 3 aan het einde, dat de offeraar dat offer brengt opdat hij welgevallig zij voor het aangezicht des Heren. Dan zal hij zijn hand op de kop van het brandoffer leggen, zegt vers 4. Zo zal het hem ten goede welgevallig zijn om over hem verzoening te doen. Nou, als u verder kijkt in hoofdstuk 4 en 5, waar we nu maar niet naar kijken vanwege de tijd, maar doet u dat later eens, dan vindt u natuurlijk daar het zond- en schuldoffer. En in verband met het zond- en schuldoffer hoort u daar vele malen over verzoening. Maar het treffende is dat we dat ook bij het brandoffer vinden. En laat me dat tenslotte nog kort mogen uitleggen. In eerste plaats dit. Het Hebreeuws lijkt een beetje op het Nederlands. Althans in het ene punt waar ik het nu over heb. Namelijk dat het Hebreeuws ook maar één woord heeft. Voor die twee kanten van de verzoening. En het woord verzoening dat we vinden, dat heeft dan eigenlijk bijna altijd die betekenis van de verzoening van de zonde, de propitiatio. Het uitdelgen van de zonde. Als u het over het zonde en schuldoffer leest, en dat verandert natuurlijk ook op de grote verzoendag. Het woord zegt het al. Yom Kippur, daarin zit dat woord voor verzoening. Dat eigenlijk betekent het bedekken van de zonde. Het uitdelgen, het wegdoen van de zonde. Dat is de grote verzoendag. Het wegdoen van de zonde. De uitdelging van de zonden. Dus meestal betekent dat Hebreeuwse woord dat. Die uitdelging van de zonde. Maar juist hier bij het brandoffer klinkt als het ware ook iets door van wat in het Nieuwe Testament zoveel duidelijker is. De verzoening van de mens met God. Terwijl dat dus hetzelfde woord is in het Hebreeuws. Dus we zijn toch niet helemaal alleen. Wij als Nederlanders hebben maar één woord, maar in het Hebreeuws vindt u ook maar dat ene woord. Maar dat betekent dan ook meestal verzoening van de zon. Maar in het brandoffer hier, in Leviticus 1, is helemaal geen sprake van zonde. Dat kan zelfs niet eens, want het is een vrijwillig offer. Nou, en als je gezondigd had, dan was het beslist niet een vrijwillig offer, dan was het een verplicht offer dat je moest brengen. Maar dit is een vrijwillig offer, net als bij Abel, dat de offeraar brengt uit de volheid van zijn hart en niet omdat hij gezondigd heeft. Maar wel net als Abel, omdat hij weet dat hij als, zoals hij is, van als mens van zichzelf, zo niet voor God kan bestaan. Dat was de grote ontdekking van Abel. Kaïn maakte zich groot. Hij verscheen voor God met de resultaten van zijn eigen prestaties, van zijn eigen arbeid. Mensen vinden dat ook heel gewoon. Ze kunnen bij God aankloppen als mensen die toch een hele leven het goed gedaan hebben en ieder het zijne hebben gegeven. En ze menen dat God wel aardig tevreden zal zijn. Maar Abel maakt zich juist heel klein en dat is juist het beste bewijs dat iemand iets van God begrepen heeft. Hij maakt zich zo klein dat hij beseft zoals ik ben, terwijl er helemaal niet van speciale zonde sprake is, maar hij was een zondaar. Zoals ik ben kan ik helemaal niet voor God verschijnen. Ik kan slechts voor God verschijnen op die basis van de dood van een ander. De dood van een onschuldig offerdier. En die Israëliet die in Leviticus 1 uit de volheid van zijn hart brandoffer brengt. Dat helemaal in rook voor God opgaat. En dat daarom ook lieflijk is. Die lieflijke reuk van dat brandoffer stijgt op tot de Heere God. Dat offer is er helemaal voor de Heere God. Het gaat totaal in rook op. Het wordt niet gegeten door de mens. Er is niets van dat voor de mens is, behalve de huid, die is voor de priester. Maar voor de rest gaat alles, bloed wordt uitgegoten bij het altaar. Voor de rest, al het vlees van dat dier gaat op in de vlammen. Het is er helemaal alleen voor God. En dan zegt die Israëliet, zo zou ik ook willen zijn voor God. Zo zou ik ook willen leven. Paulus zinspeelt daarop in Romeinen 12, even tussen twee haakjes. Dat we onze lichamen zouden stellen tot een levende offerande. Welbehagelijk voor God. Dat denkt hij aan het brandoffer. Zo zouden we onszelf als een brandoffer voor God moeten geven. En in Efeze 5 in de eerste verse zinspeelt hij er ook op. Wandelt in liefde als geliefde kinderen van God. Zoals ook Christus ons heeft lief gehad en zichzelf gegeven heeft als een slachtoffer en een offerande goden tot een welriekende reuk. Wees navolgers van God. Ja, daar worden we toe opgeroepen. Geef je leven zo aan God, zoals de Heer Jezus het gedaan heeft, die zichzelf als een brandoffer aan God heeft opgeofferd. En nu komt daar die Israëliet en hij weet, dat kan ik helemaal niet van mezelf. Hij zou zo wel willen leven voor God. Maar hij weet dat hij zoals hij in zichzelf is, dat helemaal niet kan en ook zo voor God niet eens kan bestaan. En dan brengt hij dat offerdier, dat perfect is, volmaakt, daar mankeert niets aan. En het gaat in rook op voor God en God ruikt die lieflijke reuk. En dat offerdier is volkomen aangedaan voor God, het blijft maar beeldspraak, maar ongelooflijk belangrijk, een veelzeggende beeldspraak. En de priester, die vraagt aan die offeraar, leg nu je handen op de kop van dat bok, van dat dier. En hij doet dat. Hij maakt zich ermee één. Niet zoals bij het zondoffer. Bij het zondoffer gaat het richtingsverkeer van de persoon naar het dier. De zonden vloeien, symbolisch gesproken, van de offeraar door zijn handen op dat offerdier. Al die zonden worden op dat dier gelegd. En nu wordt dat dier geslacht en geofferd. En de zonden van de offeraar worden in dat dier geoordeeld en weggedaan. Maar bij het brandoffer gaat dat eenrichtingsverkeer precies de andere kant uit. Alle welaangenaamheid, alle lieflijkheid van dat offerdier gaat over op de offeraar. Zo aangenaam als dat dier is voor God, vanwege zijn offerdood. Want het dier stijgt op in rook voor God, tot een lieflijke reuk voor de Heere. Zo aangenaam, op grond van de dood van dat offerdier, is nu ook de Israëliet voor God. En het mooie is nu dat dat ook verzoening wordt genoemd. En dat komt heel dicht bij die reconciliatio in het Nieuwe Testament. Verzoening van mensen. Over hem verzoening te doen. Want het gaat, en dat is dan tegelijkertijd toch min of meer de samenvatting. Het gaat enerzijds om de verzoening van onze zonden. Die moeten van ons afvloeien en overgeheveld worden op de Heer Jezus. En dat is ook gebeurd op het kruis. En daar in hem geoordeeld worden. Maar de andere kant is dat wij op grond van datzelfde werk van de Heer Jezus nu wel aangenaam zijn voor God. Als het zondoffer heeft de Heer Jezus onze zonden gedragen, onze zonden verzoend, uitgedelgd, uitgeboet door zijn bloed dat hij gegeven heeft. Maar als het brandoffer is de Heer Jezus op het kruis een volkomen welgevallen voor God geworden. In zijn offerdood was hij er tot verheerlijking van God. In zijn offerdood heeft hij zich goden tot een welriekende reuk opgeofferd. En God heeft met welgevallen neergezien op dat offer.
Maar God ziet nu ook met welgevallen neer op ieder voor wie dat offer van de Heer Jezus is gebracht. Wij zijn veranderd. Wij zijn van vijanden vrienden geworden. Wij zijn welgezind naar God toe geworden. Dat is heel belangrijk. Maar als wij denken aan onze relatie tot God, is dat niet het belangrijkste. Het is zeker niet iets wat op de voorgrond van ons denken staat. Alsof het bijna iets zou kunnen zijn waar we op ons op laten voorstaan. Nee. Wij zijn welgezind tegenover God, omdat we overweldigd zijn door zijn welgezindheid jegens ons. Dat is het hoofdaccent. En welgezindheid is dan veel te zwak uitgedrukt. We mogen het uitdrukken met de woorden van Efeze 1 vers 6, waar de voetnoot zegt in de Telersvertaling, aangenaam gemaakt in de geliefde. Daar staat niet in hem, zoals in de rest van dat hoofdstuk steeds staat, in Christus. Maar de Heer Jezus wordt daar aangeduid met een heel kostbare benaming. Die uitdrukt het welgevallen dat God in hem heeft. Vanwege de persoon van de Heer Jezus, maar ook vanwege het werk dat hij heeft volbracht. Want er staat onmiddellijk achter in vers 7, dat wij in hem de vergeving hebben, de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonden. Daar zien we het bloed, daar zien we het zondoffer. Maar in vers 6 hebben we die andere kant ook, het brandoffer. Niet alleen de zonden zijn weggedaan, maar we mogen voor God staan in al de welaangenaamheid van het offer van de Heer Jezus. Niet alleen onze zonden zijn verzoend, wij zijn verzoend. U weet het, het gebeurt wel eens dat mensen die ruzie met elkaar hebben gehad en zich dan met elkaar verzoenen, daarna een veel hechtere relatie krijgen dan ze ooit van tevoren hebben. Dat is natuurlijk geen excuus om ruzie te maken. Het is toch wel een mooie zegen die mooi meegenomen is. En als ik dat op God mag toepassen, dan hebben wij een relatie tot God, zoals Adam voor de zondeval nooit heeft gekend. Dat was geen excuus voor de zondeval, maar het is wel iets om dankbaar voor te zijn dat het zo is. Wel aangenaam gemaakt in de geliefde. De geliefde die voor ons gestorven is. Die onze zonden verzoend heeft door zijn bloed. Maar die ons verzoend heeft met God. God hoefde daar niet voor te veranderen. En toch mag ik nu zeggen aan het einde wat ik in het begin nog niet kon zeggen. God hoefde niet van gezindheid te veranderen, want hij was ons nooit vijandig gezind. Maar er is door het werk van de Heer Jezus wel iets heel bijzonders gebeurd. En dat is dat God ons niet alleen maar aanneemt, dat God ons niet alleen maar vergeeft, dat God ons niet alleen maar in onze oude toestand herstelt, maar dat wij aangenaam voor God zijn in de Heer Jezus. En dat kon voor die tijd niet, omdat het werk van de Heer Jezus nog niet volbracht was. In ieder geval zeker niet voor de zondeval. Maar nu is daar een werk volbracht, zo rijk, zo heerlijk, zo kostbaar voor God. De Heer Jezus is hem, om zo te zeggen, er zo dierbaar door geworden. Hij was al oneindig dierbaar voor de Vader, maar hij is op een heel nieuwe wijze geworden, dierbaar op grond van zijn werk. Maar nu zijn er mensen die net zo dierbaar en net zo kostbaar voor God zijn, op grond van dat werk van de Heer Jezus. Dat is de rijkste, de diepste inhoud van de verzoening. Aangenaam gemaakt in de geliefde, op grond van zijn werk. Hij heeft onze zonden verzoend en hij heeft ons verzoend met God.